Job. Dat kunnen we lezen in Job. Laten we het eerste gedeelte ook lezen van Job, om het even te plaatsen in zijn verband, wat allemaal van Job beschreven wordt. Job 1, vanaf vers 1. Ik lees jullie voor uit de Herziene Statenvertaling. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht, hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. En voor alle duidelijkheid, het is een waar gebeurde geschiedenis, het boek Job. Het is niet een symbolisch verhaal, het is ook echt gebeurd. En het land Uz, dat was ongeveer de streek waar Abraham ook vandaan kwam. Dus uit die streek woonde Job. Hij was godvrezend. Er werden in vers 2 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 spanrunderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan dat, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. En dan gebeurt het iets achter de schermen. Want Job wist het niet, wat we nu verder lezen. In dat gesprek met Satan. Het gebeurde op een dag, vers 6, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Het is moeilijk voor te stellen hoe dat er toe ging, maar ze hadden een bijeenkomst. En toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van rondwandelen erover. En dan vraagt de Heere zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job, of mijn knecht Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan, de Heer, en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Punt. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitstrekken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Nou, en dan lezen we, dat lezen we niet allemaal, maar dan weten we de geschiedenis, dat het een naar het andere vreselijke gebeurt. Eerst al zijn vee en de knechten daarbij, en tot slot zijn het zijn eigen kinderen, die komen te sterven. In vers 20 lezen we dan, toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en hij schreef. En hij schreef hij God niets ongerijmd toe. Job bleef trouw. Hij zondigde niet. In vers 9, in het gesprek met zijn vrouw, staat ook dat hij vasthield aan zijn vroomheid. Maar hoe zouden wij reageren als ons zulke verschrikkelijke dingen zouden overkomen? Ja, zouden wij misschien ook afhaken? Net als zoveel als we helaas om ons heen zien, als we gewoon al kijken naar de ontkerkelijking. Ja. Job krijgt geen uitleg van God. Hij weet dus niet wat er over hem besloten wordt achter de schermen. En dan maakt Job al deze ellende mee en zelfs zijn vrouw steunt hem niet. Zij zegt van, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Wat zal dat ook vreselijk voor Job geweest zijn, dat zelfs zijn partner, zijn echtgenote, dit zegt. Men zegt wel eens, de meeste pijn wordt geleden op de plek waar we lief hebben. Ook dit lijden komt er nog bij. En dan zegt ze van, vaarwel en sterf. Ja, als we die geschiedenis van Job op ons door laten dringen, en we verplaatsen die naar deze tijd, dan had Job, het klinkt gek, maar rustig om euthanasie kunnen vragen. Want als het leven te zwaar wordt, als we zoveel lijden meemaken, dan mogen we de arts wel vragen om ons te behelpen om te sterven. En ze, wat je dan hulp noemt, maar oké. Job zijn vrouw stelt het ook voor, van ga maar sterven, dan heb je het gehad. En dan gaat Job dus niet in mee. Maar hij krijgt wel drie vrienden, ik zet ze even tussen aanhalingstekens, op bezoek. Ze worden wel aangekondigd als vrienden. En natuurlijk, die zien het lijden van Job gebeuren vlak onder hun ogen, wat Job allemaal meemaakt. En ze zijn er ook stil van. Ik kan me dat voorstellen, dat je dan even niks te zeggen hebt. En dat doen ze dan ook niet. En dat vind ik heel verstandig. Maar achteraf denk je van, waren ze maar stil gebleven? Want ook zij maken het voor Job niet makkelijker als je verder leest. Want later lijken het bijna wel vijanden te worden. Want die proberen uit te leggen, te verklaren waarom Job dit allemaal meemaakt. Ze komen met een oordeel. Daar zit Job helemaal niet op te wachten. Maar zo werkt het ook tegenwoordig als hier wat verschrikkelijks gebeurt. Dan moet er altijd een verklaring komen. We willen weten waarom iets gebeurd is. Ja, en ik denk ook dat dat is om vanwege onszelf, van als bekend is dat en dat de reden is, nou dan overkomt het mij gelukkig nog niet. Ja, als iemand plotseling komt te sterven zonder dat hij gezondheidsklachten had, denk je van zou mij ook over kunnen overkomen. Dus er moet een verklaring gegeven worden. Dat was toen zo en helaas is dat nu ook nog zo. Ook dat Israël nu aangevallen wordt, zoeken we ook naar verklaringen. Maar Elifas de eerste, die zegt zelfs dat Job schuldig was en onoprecht. En indirect noemt hij Job zelfs een huichelaar. Je kunt het lezen in 15 vers 34. Ik heb nogal meer tekstverwijzingen hoor, maar zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar als je het boek Job leest, dan komt dat in die toespraken van Elifas naar voren. Dat Job volgens hem onoprecht was. Er moet vast iets misgegaan zijn. En je moet je bekeren. En dat kan je altijd nog doen en bidden. En dan komt Bildad. Die zegt ook iets vreselijks. Die zegt in 8 vers 4 met andere woorden dat jouw kinderen, dat die omgekomen zijn, die hebben vast iets verkeerds gedaan. Die hebben gezondigd. En daarom zijn ze allemaal dood. Dat wordt je dan maar even keihard gezegd. Van dit is het waarom ze gestorven zijn. En dat denk je soms ook. Ik heb dat zelf ook hoor, dat ik naar verklaringen zoek. Want waarom al die kinderen in het zuiden van Israël? Nou, wat voor feest waren die? Nou, dat was geen christelijk feest. We hebben de beelden wel gezien. En dan denk je van, zou het daarmee te maken hebben? Zulke gedachten komen ook bij mij boven, zeg maar. Maar dat kunnen we niet zeggen, want wij kunnen niet achter de schermen kijken waarom dit allemaal gebeurt. Dus laten we ons ook verre houden van een oordeel over zulke situaties. Dan komt Zofar nog, de derde vriend. Die schrijft wat dat de oplossing moet bij Job zelf komen. Zelf vandaan komen. Erken om maar dat je fouten gemaakt hebt. En hij Zofar beschuldigt Job vals van oneerlijkheid en wreedheid. En later staat gelukkig in Job, daarom kon ik het ook zo duidelijk zeggen, dat die vrienden wat ze zeiden, dat dat niet goed was, dat dat niet klopte. Want God zelf zegt van hen, deze drie mannen hebben niet juist, niet recht van mij gesproken. Die verklaringen van hun, die waren niet goed. En God is woedend op hen, zo wordt het vertaald in de basisbijbel. Van die drie mannen wel, maar van Elihu niet. Er wordt dat niet gezegd. En het lijkt dat Elihu, de vierde spreker, die zich eerst lange tijd stilhoudt en al die toespraken aanhoort en ook de reactie van Job erop, dat hij het woord neemt. En dat hij wijst op de schepping en op de almachtige God. En hij zegt ook in vers 13 van hoofdstuk 33 van God verantwoordt niets van wat hij doet. Wij begrijpen God niet. De Almachtige, wij kunnen hem niet vinden. In de Friese Bijbel, we kunnen hem niet uitvinden. We kunnen hem niet uitvinden. We kunnen hem niet zien en niet begrijpen. Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig. Hij onderdrukt niet. En dat is zo gewoon. Dat God goed is. En dat hij te vertrouwen is. Maar dat we hem begrijpen. Nee, hij begrijpt ons wel. Want hij heeft ons gemaakt. Hij weet wat we al van tevoren wat we gaan denken. Maar dan over Job. Job die bijna alles verliest. Zijn hele toekomst weg. Want ja, hij had veel rijkdommen en bezittingen. En dat is allemaal wel mee te leven. Maar als je eigen kinderen komen te overlijden, dat is verschrikkelijk. Daar valt ook je toekomst weg. En we zongen in een lied, dat vind ik zo'n treffende tekst, zonder u val ik uiteen. Nou moet je voorstellen dat je uiteen valt, dat je niks meer voorstelt. Dat is onbegrijpelijk. En Job, die maakt ook mee dat niemand hem echt begrijpt. Niemand staat naast hem. Hij is eenzaam en wordt ook nog vals beschuldigd. En zelf zegt hij van zichzelf, van dat hij ontzettend onrustig van binnen is. Hij kan geen rust vinden. Kun je je voorstellen. En tegelijk is hij ook nog vreselijk ziek. Dat doet Satan allemaal. Zo intens gemeen is Satan. Dat hij dat allemaal laat gebeuren. God weet ervan gelukkig. In Psalm 119 las ik van de week ook een paar teksten. Die bijna overeenkwamen met hoe Job zich gevoeld moet hebben. Ik citeer een paar teksten uit Psalm 119. Vers 69 bijvoorbeeld. De psalmist. Dit is een psalm op de Torah, op het woord van God. Een lofzegging. Maar ook gaat de psalmist over wat hij meemaakt in zijn leven. In vers 69 staat dan, hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd. Ze hebben mij vals beschuldigd. Zo heeft Job dat ook ervaren. In vers 70, hun hart is zo ongevoelig als vet. Ongevoelig en hard. Ja, dat zal Job ook meegemaakt hebben. Als ze zeggen, ja, jouw kinderen die zijn dood, overleden, omdat ze gezondigd hebben. Wat ongevoelig. Dus niemand die naast Job gaat staan en hem zijn verdriet deelt als het ware. Vers 81 van Psalm 119 staat: mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte, terwijl ik zei: wanneer zult u mij troosten? Want ik ben geworden als een leren zak in de rook. Maar uw verordeningen heb ik niet vergeten. Ja, een leren zak in de rook. Zo zal Job zich ook lichamelijk gevoeld hebben. Hij was erg ziek. Hij moest zichzelf ook krabben om al die rare sferen wat weg te krijgen. En het zal ook een jeuk gegeven hebben. Het schijnt dat jeuk een van de ergste dingen zijn waar je van kunt, last van kunt hebben als je ziek bent. En dat was Job. Satan die krijgt ruimte om hem te plagen, om te teisteren. Maar dan het lijden van ons als gemeente. Dat is misschien wel een zwaar woord. Maar soms denk ik dat ook Satan hier ruimte krijgt van God om dingen te doen die wij niet begrijpen. Want kunnen wij aantonen, zeg maar, wat wij in deze gemeente allemaal verkeerd doen? Wij die hier nog blijven komen? Ik vind het lastig, moet ik zeggen. Ik wil niet zeggen dat wij volmaakt zijn zoals we hier zitten. Maar dat mensen wegblijven, dat doet pijn. En in Hebreeën 10, vers 25 staat dan ook dat we de bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Zeg maar, we moeten niet wegblijven. In de grondtekst staat zelfs het woord voor deserteren. Nou, in deze tijd van oorlog weet je ook wel wat dat betekent. En vaak zijn het ook vage redenen. Het is zo ongrijpbaar. En ze blijven weg. En ik moet zeggen met dank aan de internetsamenleving, want er is altijd wel wat anders te vinden. Wat ons op kan voeden, wat ons kan leren. En dat is ook, daar maak ik zelf ook dankbaar gebruik van. Van internet en van alles wat je kunt lezen en horen. Maar we hebben ook de bijeenkomsten nodig. Dus vanmorgen een prachtige voordienst. Dat is God eren. Het is bij ons niet even kerkje spelen, zoals soms wel gezegd wordt. Nee, we komen hier samen om onze lof en dank naar God toe uit te spreken. En dat is een bijzonder moment, elke zondagmorgen hier. En de Bijbel schrijft dat we elkaar moeten verdragen en elkaar moeten vergeven. Maar dat schijnt niet altijd te lukken. En dan kunnen we ook zeggen van, er is geen groei. Ja, ook iets ongrijpbaars. En er zijn geen concrete gebedsverhoringen. Soms wel. Maar niet zo vaak als je zou kunnen zeggen op basis van Gods woord. Tenminste, daar had ik van de week gesprek over met iemand. Toen denk ik ook even, ja, het zijn moeilijke dingen. En ik denk ook dat Job vast gebeden heeft voor zijn kinderen. En voor zijn alles wat hij had. Maar het werd niet verhoord. Hij kreeg ramp op ramp mee te maken. En dan nog het lijden in ons persoonlijk leven. Het stille verdriet waar we in een liedtekst vanmorgen ook over zongen. Hij kent je naam, hij kent je. Maar wij hebben, ik denk ieder voor zich wel, stil verdriet waarover je met niemand kunt praten. En soms word ik ook getroffen door wat er boven een rouwadvertentie staat. Kort geleden nog. Van een jonge man. Dien leids, het wil ik zeggen in het Fries. Dien leids naar boeten, wie er net van binnen. De jongen had een vrolijke uitstraling. Maar toch besloot hij ervoor voor om zelf einde aan zijn leven te maken. En wat een verdriet en onbereikbaar soms. En een week later stond deze tekst boven een rouwtekst, boven een rouwbrief in het Fries. Als to denkst dat alles goed gaat, hast geen idee wat er gaande is. En van buiten lijkt het soms zo mooi, maar van binnen kan er soms wel een diep verdriet zijn. Maar bij God, aan Hem, mogen we alles bekendmaken. Met dankzegging, daar heb ik vorige keer over gepreekt. Maar Hij heeft alles in zijn hand. En Hij geeft vrede. En in Filippenzen, meen ik, staat dan dat het vrede is die alle verstand te boven gaat. We kunnen dat niet beredeneren. Er is ook geen logica van te maken van oorzaak en gevolg, zodat we het kunnen verklaren dat wij nu vrede hebben. Het is een vrede die God geeft en die we zelfs niet altijd kunnen aantonen. Ik weet, vorige week heeft Han Jansen hier gesproken. Ik heb de preek nog geluisterd, dat toen hij de deur opende van zijn hart om de Heer Jezus binnen te laten, toen kwam er een geweldige vrede op hem. Kun je ook niet beredeneren, maar het kwam. En van Job weten we ook dat er in zekere zin een oplossing was, een toekomstperspectief. En daar moeten we even Job 19 vers 25 lezen. Want in profetisch opzicht zegt hij daar iets tegen, tegen Bildad in gesprek was. En dat wijst ook naar nu. Job 19 vers 25, dat was een antwoord aan Bildad. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Mijn verlosser leeft. Dat wist Job ook. Die toekomst had hij ook. In de NBV staat, God zal ingrijpen. Ten laatste zal hij ingrijpen. Ook dat is een belofte die we ook nu Israël aangevallen wordt, ook mogen weten dat het een keer goed komt. En het feit dat Job, vond ik zelf wel heel bemoedigend, ook als type van Israël gezien wordt, met Job komt het uiteindelijk ook goed. Dus met Israël ook. En dan het laatste. Dan moet ik dit ook even veranderen. God grijpt mij. Ik denk dat het ook niet voor mezelf geldt. Ik heb bewust, God grijpt me, het gaat niet om mij, het gaat om God die ons aangrijpt. Die ons bemoedigt, die ons het woord gegeven heeft. Dat is ook zo prachtig dat wij de Bijbel hebben, de woorden van God. God, schepper van hemel en aarde, heeft een prachtige schepping gemaakt, maar heeft ons ook het woord gegeven. En dat is zijn woord. En daaruit en daarin mogen we lezen en God beter leren kennen. Het is niet voor niks dat het volk Israël Simchat Torah viert. Die verschrikkelijke dag nu, dit jaar. Maar het was het niet ooit. Elke dag was dat een groot feest. Want zij hebben het woord van God ontvangen. En wij via hun ook. Ook mijn verlosser leeft. In Romeinen 8 vers 32 lezen we, hoe zal hij, God dus, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Ja, God heeft de zoon gegeven, zijn eigen zoon, het liefste wat hij had, wat wij eeuwig zouden leven. God grijpt me, God houdt vast. Hij geeft geen uitleg, maar hij vraagt vertrouwen. Hij vraagt ontzag. Hij vraagt dat wij in relatie tot hem blijven. Blijven, niet loslaten, niet opgeven, niet vaarwel zeggen, volhouden. Amen. Mag ik nog met jullie eindigen? Ja, Heer, als we dat van Job lezen, het verschrikkelijke, wat Job mee moest maken, en ook het volk Israël, dan voelen wij ons verbonden met hen. Met al het verdriet en pijn en die spanning die van die ouders die hun kinderen moeten laten gaan omdat ze naar het front toegestuurd worden. Heer, wat een verdriet, wat een spanning. En we bidden u dat ook zij met hun zorgen en verdriet naar u toe mogen gaan. Heer, zo mogen wij dat ook. En wat is dat fijn te weten, Heer, dat u het weet, dat u het ziet en dat u ons begrijpt. U kent onze opstandigheid, Heer. U kent ons verdriet. U kent onze wanhoop. U weet wat er in ons omgaat. En we danken u, Heer, dat u het weet. Omdat het bij u op een goed plek is. Omdat u, ja, van ons houdt. En zelfs uw eigen zoon niet gespaard hebt om ons te redden. Dank u daarvoor. Amen.